Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
In het begin zo heel sociaal vaardig leek het. Maar eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk helemaal geen interesse in andere mensen. Terwijl ik echt een heel sociaal dier ben en het fijn vind om samen dingen, hè, vriendschappen te sluiten met mensen, te verbinden.
Mijn naam is Corinne Kolen en dit is Schaduwliefde. Hey Frederik.
Hi Corinne.
Wat heerlijk om je te zien.
Nou, wederzijds.
Hey, ik wou je iets voorleggen. Ik heb de laatste tijd ontzettend veel vrouwen die menen een relatie te hebben of een relatie te hebben gehad met een narcist. Dat is echt, het is net alsof dat iets van de afgelopen paar jaar is dat een beetje begonnen. En dat iedereen dat predicaat daar op hun relatie zet. En ik vraag me steeds af, ja, wat is dat eigenlijk nou precies, narcisme? Ik bedoel, natuurlijk heb ik er wel een beeld bij. En zij ook. Ik vraag me af of zij het juiste beeld erbij hebben. Mm-hmm. Maar nu vraag ik het eens aan jou. Wat is narcisme?
Ja, dat is best wel een groot... Daar ga ik zo op in. Ik denk dat we in ieder geval eerst even moeten zeggen dat mijn man is een narcist. Is gewoon een trend. Ik hoor dit de hele dag door in mijn praktijk.
Jij ook, ja.
Mijn vrouw is een borderliner. Mijn man is een narcist. Ik heb er ooit een artikeltje over geschreven. Die ging helemaal goed. Want iedereen herkent zich daarin. Die mannen vinden hun vrouwen allemaal emotionele, doorgeslagen, ongeleide projectielen, zullen we maar zeggen. En die plakken daar borderline label op. En de vrouwen vinden de mannen dominant, autoritair, manipulatief, et cetera. En die krijgen dus, die mannen krijgen het narcistische label. En daarmee heb je je partner gediagnosticeerd, zullen we maar zeggen. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk.
In een hoek geduwd ook.
Juist. En ik denk wel dat we in een wereld leven waarin narcistische trekken misschien wel steeds zichtbaarder worden. Ook door social media, hoe mensen zichzelf op de kaart zetten.
Dat maar je ook niet alleen zichtbaarder, maar ook meer voorkomen, of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het echt dat we in een groeiende maatschappij zitten waarin narcisme meer ruimte krijgt. Maar je hebt natuurlijk een verschil tussen narcistische trekken, wat misschien best wel een aantal mensen hebben, en een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dan wordt het echt pathologisch. Dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ik denk dat het onderscheid wel goed is om te maken.
Ik vind het echt heel interessant. Ik vind het eigenlijk, nu we het hier zo over hebben, vind ik eigenlijk dat we eens een keertje een hele aflevering daaraan moeten.
Ik denk dat het goed is. Het leeft enorm. Je hebt allerlei podcasts die daarover gaan, boeken die erover geschreven zijn. En ja, als je te maken hebt met iemand die echt serieus een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, dus echt de pathologie dagelijks zichtbaar is, dan is dat verschrikkelijk om mee te leven of mee indienen. Het is best wel scary eigenlijk, omdat je constant in verwarring bent en niet helemaal weet waar je aan toe bent.
Ik denk altijd, ik begeef me nu op heel erg glad ijs. Ik denk altijd dat het ook te maken heeft met de opvoeding van kinderen. Is dat zo of niet?
Ja,
of
is dat is ook zo. Dat is een belangrijke factor die meespeelt, de opvoeding achtergrond. En ik denk ook dat er toch ook wel een aanleg is voor sommige persoonlijkheidsstructuren om zich te ontwikkelen in bepaalde karakters. Dus het is een beetje nature and nurture. Maar vooral de achtergrond is voor een groot deel leidend.
Maar dat prinsjes- en prinsesjesgedrag van kleine kinderen, dat leidt dat bijvoorbeeld makkelijker, sneller tot narcistische trekken?
Dat kan, maar het kan ook een enorme verwaarlozing zijn geweest. Dus het kan allebei de kanten zijn.
Ah ja, dat maakt het natuurlijk ook jouw vak zo interessant. Ik denk dan dat ik iets weet, maar dan weet jij het altijd beter.
Nou ja, het kan verschillende oorzaken hebben. Soms is iemand emotioneel volstrekt verwaarloosd, niet echt gezien voor wie hij of zij is. En dan kan een persoonlijkheidsstoornis zich ontwikkelen, waaronder de narcistische. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dus het is niet per se dat alle prinsjes en prinsesjes die op een voetstuk gezet worden, onuitstaanbaar worden in die end.
Nou, dat is dan ook wel weer geruststelling.
Ja. Dat is ook weer geruststelling.
Zullen we zo gaan luisteren naar het interview?
Ben benieuwd.
Pien, goedemiddag.
Hoi.
Hoi. Klinkt een beetje verlegen.
Ja, ineens ben ik dat.
Ja? Waarom dan?
Ja, weet ik niet.
Hey,
dit doe ik niet iedere dag, hè?
Nee, dat begrijp ik. Begrijp ik. Ik ook niet trouwens.
Hierover. Nee.
Hey, hoe oud ben jij?
51.
Dit is een podcast die gaat over geheimen in de liefde.
Ja.
In relaties.
Ja.
Daar komen we straks over te spreken.
Ja.
Maar vertel eerst eens even de relatie waar we het over gaan hebben. Hoe is die begonnen?
Ja, heel leuk. Echt heel leuk.
Wanneer was dat?
96, 97.
Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
In onze eerste job, financiële dienstverlening.
Wat vond je leuk aan hem?
Ondernemend. Durf mij aan het lachen maken. We gaan samen avonturen beleven.
En hoe lang zijn jullie samen gebleven?
25 jaar.
25 jaar?
Ja.
Zijn jullie nog steeds samen?
Nee.
Veranderde dat? Al die goede eigenschappen? Kwamen er aspecten bij? Hoe ontwikkelde zich dat?
Ja, in het begin zo heel sociaal vaardig leek het. Maar eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk helemaal geen interesse in andere mensen. Terwijl ik echt een heel sociaal dier ben. En het fijn vind om samen dingen. Hè, vriendschappen te sluiten met mensen. Te verbinden. Dat vond ik ineens heel raar. Dacht ik, waarom? Hè, in het begin leek het heel alsof dat heel natuurlijk ging. En eigenlijk was het altijd ingewikkeld.
Maar noem daar eens een concreet voorbeeld van. Wanneer merkte je dat bijvoorbeeld voor het eerst? Waren jullie toen al getrouwd of was dat nog voor jullie?
Nee, dat was nog daarvoor. Ja, niet echt geïnteresseerd in mijn vriendjes en vriendinnetjes.
En hoe uitte dat zich? Hoe deed hij dan tegen hen?
Ja, oppervlakkig. Geen vragen stellen, geen band opbouwen. Eigenlijk helemaal niks. Helemaal niets. Het eigenlijk ook niet leuk vonden om samen iets te ondernemen met hun. Dus ik heb eigenlijk al vrij snel mijn vriendinnetjes heel erg voor mezelf gehouden. En me heel erg gericht op de enige vriendschappen die hij had. En daar zeg maar hebben we samen dingen mee gedaan.
Hoe legde jij dat uit? Dat gebrek aan, ja, hoe zou het noemen, belangstelling?
Ja, achteraf empathie. Maar op dat moment, ik deed daar niks mee. Ik dacht gewoon, dat is gewoon een beetje een rare. Ik heb daar niks. En toen wel van alles van gevonden, maar eigenlijk geparkeerd. Zo van, nou ja, dat hoort er dan maar bij. Zo.
Je vond het niet storend?
Nee, en ik vond al vrij snel mijn eigen weg in het wel behouden van die vriendschappen. Ik dacht echt van, nou ja, dan maar zonder hem.
En zeiden jouw vriendinnen er wel eens wat van? Van die man die vraagt nooit iets?
Nee. Nee, want de keren dat hij er wel was. En het grappige is, er waren ook wel mensen in mijn contrij of vanuit mijn leven, zeg maar, die hem ook heel interessant vonden. Dus die konden wel heel goed met hem opschieten. Die, zeg maar, het flirterige wat hij had, dat had hij met sommige mensen. En dus ook wel uit mijn, niet mijn beste vriendinnetjes, maar in mijn vriendschappen wel. Dus dan hadden we wel een avond met studievriendinnen of studiegenoten of ergens op een feest. En dan had hij al vrij snel precies degene te pakken die hem ook heel interessant vonden.
Maar je bedoelt dat hij bezig was ze te versieren? Of?
Ja, zeker. Erkenning en bevestiging. En dat kon hij dan daar krijgen. Ja, en dan tot een zekere hoogte. Achteraf. En er is heel genoeg wel fout gegaan. Maar niet zo dicht bij mij, zeg maar.
Je bedoelt, hij heeft achteraf gezien, hoorde je dat hij allemaal verhoudingen had?
Ja. Nou, dat weet ik niet eens. Want dat zorgde die dat hij dat heel goed buiten beeld hield. En heel veel op reis. Dus wat daar op reis gebeurde, geen idee. Maar vast een heleboel.
Maar je bleef hem leuk vinden?
Ja, dit zijn dan van die momenten die dan waar mijn ogen even echt open gingen. Ik er wel iets van zei of iets van vond of iets daarmee deed. Of op dat moment dacht dat ik er iets mee deed. En dan parkeerde ik het. Nachtje over slapen. En door.
Waarom?
Op dat moment, er gingen gewoon geen alarmbellen af. Het was nog niet erg genoeg.
Het was nog niet erg genoeg. Wanneer werd het erger? Wanneer werd het erg?
Nou, het werd echt erg toen ik 5 maanden zwanger was van de tweede.
Want welk jaar zijn we nu? Hoe lang waren jullie toen al samen?
Ik denk 1 jaar of 10 of zo. We zijn getrouwd in de tussentijd. Ja, en toen de oudste werd geboren. Ik denk dat daar zeg maar iets gebeurde in zijn eigenwaarde. Ik kan me nog herinneren dat er dingen gebeurden met de oudste. Waarvan ik dacht, jeetje, wat doe jij nou? Alsof het een wedstrijd werd. Dat ineens was dat.
En maar wat was de wedstrijd?
de liefde van haar in dit geval, dus de oudste die heel klein was, naar mij en naar hem, dat.
En wat was dan de wedstrijd? Was hij degene, was de wedstrijd zo
alsof,
dat hij...
Alsof, hoezo is er een wedstrijd van de liefde van een kind? Of ze...
Hij wilde net zoveel liefde van het kind als hij? Of wilde hij net zoveel liefde van jou?
Nee, van het kind. Dus het kind was zeg maar het slachtoffer. Of dat was degene waar het om ging. Ja, hoe klein ze ook was. Flauwe grapjes. Of heel, heel subtiel waarvan ik toen dacht... hoezo hebben we hier een wedstrijd? We mogen toch allebei net zoveel van haar houden en zij van ons.
Zei je dat wel eens tegen?
Nee, want dan het is zoiets intuïtiefs. Achteraf weet ik dat het zo was. Maar toen ik heb het wel, want anders zou ik het niet hebben opgeslagen. Maar ik kon er helemaal niks mee. Er was niks wat ik... En de keren dat ik wel iets zei, was ik dan... Dat zie je helemaal verkeerd. Of dat is helemaal niet zoals het... Hey joh, je bent... En je ziet ze vliegen of nog een ander flauw grapje. En dan denk je echt, oh ja, dat zal wel. Nou, dat zie ik ook. Ik weet nu dat het feilloos is wat ik gezien heb en gevoeld heb. Maar dat weet je niet dan.
Maar had je daarover met je vriendinnen? Waren er ook mensen van buiten die dat zagen?
Nee. Nee, dat zou in mijn allergrootste... nu met hindsight en iedereen inspirerend die het meemaakt... Vertel al veel eerder, zonder dat je nou bang bent dat je moet schamen. Ik denk wel dat het een soort plaatje is wat je probeert groot en hoog te houden. Dat heb ik zeer onbewust, niet eens bewust. Want ik vond juist altijd enorme kolder als iedereen heel... met veel te veel poeha en poespas en alles bezig was. Daar hou ik helemaal niet zo van. Maar eigenlijk deed ik precies hetzelfde. De schaamte dat iemand je... vriendje of man uiteindelijk niet leuk zou vinden, dat. En achteraf denk ik, jeetje, ik vind die mannen van mijn vriendinnen soms, denk ik echt van, ik vind het hartstikke leuke kerels, maar ik hoef er niks mee. En ze zijn zeker niet perfect. Dus waarom heb ik niet ook iets losgelaten? Dus het perfectionisme of het perfecte plaatje, dat is wel iets wat ik echt, wat wel in mij zit dan, omdat, ja...
Het heeft misschien ook te maken met het feit dat je... Want je zegt ook steeds van... Ja, maar dat zag ik toen niet. Ik zag dat pas achteraf. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat je... Op het moment dat je dit overkomt... Je niet kan duiden of zo. Je kan het niet... Je weet niet precies wat er gebeurt. Dus je weet ook niet welke betekenis je daaraan moet geven. Is dat niet ook wat een rol speelt op dat moment? Waarom je het parkeert dus maar?
Ja. Maar dat is ook zeg maar durven voelen van wat gebeurt er nou toch eigenlijk van binnen? Wat gebeurt er? Dan als ik dat had kunnen benoemen alleen al tegen mezelf, was ik er al geweest. Dan had ik zoveel signalen gezien. Geen idee wat ik had gedaan, hè? Want dat de stap uiteindelijk is heftig. Maar dan had ik in ieder geval het er wel over kunnen hebben. Want dan ben je er zelf bewust van. En dat was ik toen echt niet.
Je zei net, het begon eigenlijk met mijn tweede kind. Toen kregen we te praten over je eerste kind, waar het eigenlijk al begon. Maar wat was er dan bij het...
Nou, toen gebeurde zeg maar echt iets heel heftigs. We kregen een discussie. Vast over geld of over van wat wie wat was. Ik weet niet meer precies. En toen werd ik heel hard op de grond geduwd. Maar ik was al 5 maanden zwanger van de tweede. Dus ik werd echt achterover op de grond gesmeten. Dus ik klapte gewoon op mijn rug.
Waar was dat?
Ja, dat was in ons huis. En ik weet dat ik daar lag en huilde. En de oudste stond naast mij. En ik weet dat ik huilde. Ik zei, dit moet je nooit meer doen. Maar er kwam daarna niks. Er kwam ook niet mij optillen of sorry. Of dit had ik nooit mogen. Er kwam helemaal niks. Ik heb mezelf gewoon omhoog gehesen. En ik ben huilend. Heb ik gezegd, dit wil ik nooit meer. Dat weet ik nog dat ik dat deed. En toen was het klaar.
Hoe keek hij naar je?
Ja, dat weet ik uit een EMDR-sessie die ik een half jaar geleden heb gedaan. Dus dat had ik geblokt, maar gewoon heel neerbuigend. Ik zie ook nu zijn ogen. Ik zie wat hij deed. Echt zo van, joh, wat lig jij daar nou dom te doen? Alsof mijn schuld was dat ik daar lag.
Want dit was bijna niet te ontkennen. Dit was bijna niet te negeren. Dit was bijna niet meer op te slaan. Of in ieder geval weg te zetten. Zoals je al die eerdere ervaringen had gedaan.
En toch deed ik dat.
En toch deed je dat. Wat? Hoe? Op wat voor manier?
Nachtje slapen en klaar.
En als je dan, toen je de volgende ochtend wakker werd. Je had nog pijn?
Dat weet ik niet meer. Ik weet niet wat ik heb gedacht. Maar ik denk dat ik heb gedacht van. Oké, dus dit is een onderwerp waar we het niet over kunnen hebben. Dus dan. En dus parkeerde ik dat stukje van. Oké, daar gaan we het dus nooit meer over hebben.
Dus je dacht niet van. We gaan voorkomen dat ik ooit nog op de grond. Maar je dacht van. Oh, ik ga het dus niet meer hebben daarover. Want dan word ik misschien weer op de grond gegooid.
Ja, dus je gaat. Langzaam komen er allerlei onderwerpen, gedragingen die niet meer kunnen, want die zijn gevaarlijk.
Kwamen er meer van dat soort gevaarlijke onderwerpen? Werd het steeds meer waardoor je steeds meer op je woorden moest gaan passen?
Ja, zeker. Het werd ook echt steeds grimmiger. Het was en niet per se fysiek, maar ook met woorden. En dat was eigenlijk nog veel gemener. En in de tijd weet ik het. Kan ik het nauwelijks meer terughalen allemaal. Maar er gebeurde op een gegeven moment een heleboel. Waar ik echt heel slecht tegen kan. Is als er een soort boos in de lucht hangt. En ik snap niet waarom. En het kan alles zijn. Maar uiteindelijk ga ik het op mezelf betrekken. Of het waar is of niet. Of het wel of niet over mij. Ik kan daar helemaal niks mee. En dan ga ik het op mezelf betrekken. En dan ga ik alles recht poetsen. Wat misschien niet goed was aan mij. Of aan mijn gedrag. Een van de walgelijkste dingen is dat ik hou ontzettend van kussen en knuffelen en aanzitten. En ik weet dat ik altijd een kus gaf als ik wegging of hallo, als we elkaar weer zagen. Gewoon dat is voor mij een soort verbinden, dat vind ik fijn. En ik zie hem nog zitten in de keuken of aan tafel. En de kinderen liepen zo'n beetje rond ons. En ik ging weg of ik kwam, ik weet niet meer. En ik gaf een kus en toen deed hij zijn neus dicht. Toen zei hij dat mijn bovenlip stonk. Ja, toen me dit bedacht, ik kan er nog steeds om huilen. Maar ik kwam aan alle kanten mee. Ik zag die kinderen ook kijken naar me. Echt zo van, nou ja, wat is dit?
Hoe oud waren je kinderen toen?
Klein. Ik kan er ook niet bij en ik begrijp ook niet hoe en waarom. Maar het niet kunnen ventileren, dus er niet over durven of kunnen praten met niemand, maakte dat ik het zelf deed en het maar verwerkte op mijn manier. En dat was, ik sliep altijd als een roos. Dat doe ik niet meer helaas, maar toen wel. En het was klaar. En de volgende dag was ik het vergeten. In aanloop van dit gesprek heb ik iemand gevraagd van wat kan jij je nog herinneren van mijn verhalen? En zij moest mij hier helpen herinneren.
Want als het gaat om geheimen, want het is niet een geheim wat jullie voor elkaar hadden, dit geheim.
Het was mijn geheim naar de buitenwereld.
Precies, dit geheim. Maar er waren dus wel een aantal mensen die je op de hoogte stelden.
Nee, dit is degene die ik het nu gevraagd heb, daar heb ik alles tegen verteld. Ten tijde van na de scheiding.
Tijdens dat huwelijk heb je nooit iets verteld tegen niemand?
Nee.
Hoe hou je die schijn op?
Ja, heel veel energie, blij, ladida, en door.
Maar ik neem aan dat er ook wel momenten waren dat hij binnen een gezelschap, je zei dat hij niet sociaal was.
Maar binnen een gezelschap was hij de allermeest charmante, vriendelijkste meneer ever. Ook naar mij. Het was juist in de slaapkamer, nou niet eens per se slaapkamer, maar in een kleinere setting. En dit was met de kinderen erbij. En dat was, daarom is het ook wel, heb ik het ooit weer later opgehaald en verteld. Omdat ik die kopjes nog zo goed zie.
Hoe keken die?
Ja, maar echt zo, wat gebeurt hier? Ook zo doen, hè? Zo je neus dichtknijpen. Ik heb maar nooit meer een zoen gegeven. Hè? Vanaf dat moment was het klaar. En hebben we überhaupt al helemaal niet meer gezoend. En op een gegeven moment ben ik, eigenlijk midden op straat heb ik een dreun gekregen waar de kinderen omheen stonden. Toen ben ik weggelopen.
Wat was de aanleiding?
Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Kan ik niet meer bij.
En waar kwam die dreun aan?
Hier.
Wat is hier? Leg eens uit.
In mijn slaap, ja. Dus ik werd ook nooit mishandeld wat iedereen zou hebben kunnen zien. Dus er was altijd wel een soort... Ik heb echt wel dreunen gehad, maar dan altijd zo in mijn slaap. Altijd ook aan deze kant. Niet, of echt, weet ik veel, 5, 6 keer. Meer dan genoeg, hè, maar even zo. En alle andere dingen, schoppen onder tafel. Trappen tegen mijn enkels als ik in de keuken stond. En altijd in kleine setting. Altijd met of de kinderen of wij met z'n tweeën.
Zonder directe aanleiding?
Nou, ik weet de aanleiding niet meer.
Dat kon iets heel kleins zijn dus eigenlijk?
Ja, heel klein of iets... Achteraf en ook wel in die tijd dat ik op een gegeven moment dacht ik echt, jeetje, als ik te blij of te veel energie of te enthousiast of het allemaal te fijn heb, dat kan niet. Daar zat altijd iets, een soort jaloezie, ook weer een soort wedstrijd in levensgeluk of zo.
Dan moest je een kopje kleiner gemaakt worden.
Ja, dan moest ik gewoon even stil zijn of even niet, even...
En heb je wat van je afgebeten dan, als je een schop tegen je enkel kreeg of naar die dreun?
No way. Nee, dat was voorbij. Toen ik daar op de grond lag, dacht ik echt, nou, dit moet ik echt niet doen. Die keer op straat ben ik weggelopen, ben ik een half uur weggebleven. Toen dacht ik, moeten die kinderen dan bij deze man blijven alleen? Dat kan toch helemaal niet?
Maar je had de kinderen mee kunnen nemen en kunnen zeggen, tabé, ik ga lekker in mijn eentje wonen met de kinderen.
Ja. Maar dit was een vakantiesetting, dus dat kon nog helemaal niet.
Ik had toch een vliegtuig boeken naar huis?
Ja.
Je bent toch gewoon een hele slimme, hartstikke leuke vrouw die het allemaal gewoon goed fixt voor zichzelf.
Ja, geen seconde aan gedacht. Echt niet. Er gebeurde niks.
Je was niet boos?
Ik denk dat ik was flabbergasted. Toch meer, wat gebeurt hier? Maar niet. Dat die boos, die is er vast veel later uitgekomen. En het verdriet ook.
Als je zegt, ik heb mijn gevoel helemaal uitgezet. Hè? Is dat dan een soort partieel, of zeg je dat, voor een deel gevoel? Want je gevoel voor je kinderen stroomde natuurlijk wel. En voor je vriendinnen allemaal wel. Kan je dan een deel van je gevoel uitzetten? En de rest nog wel gewoon functioneel laten zijn? Hoe werkt dat dan?
Ja, kennelijk. Dus dan gaat het gevoel dat over mij gaat... Dat gaat uit. En dat ken ik nog steeds. Dus dat is ook iets wat in mijn karakter zit. Van, oh, wacht eens even. Dus ik voeg me heel makkelijk naar alles en iedereen. En vergeet even van, hé, maar wat is in het voor mij? Wat is hier goed voor mij aan of niet, bijvoorbeeld?
Nee, het verschil is dat alles en iedereen misschien best wel goed met jou voor heeft. Maar deze man daar misbruik van maakte.
Ja.
Vertel eens, hoe ging dat verder? Want we zijn nu bij het derde kind aangeland. En het duurde daarna nog heel lang voordat je ging scheiden. Wat is er in die jaren daarop gebeurd? Werd het steeds erger of bleef het steeds hetzelfde ongeveer?
Nee, het werd meer mentaal of met woorden. Dat was eigenlijk het heftigste. Eigenlijk het fysieke geweld is het minst erge. Het is veel erger als iemand dus zijn neus dichtknijpt. Eigenlijk... Je gewoon klein maakt met woorden. Dat doet veel meer pijn dan het fysieke geweld.
En op wat voor manier werd dat steeds erger naarmate het huwelijk vorderde?
Nou, eigenlijk is het toen het de kinderen aanging. Dus toen ik merkte dat de kinderen ook last kregen van zijn gedrag. En ineens ging ik het zien. Dus ik kan me nog herinneren dat hij op een van onze jongens, dat ze aan het stoeien waren. En dat hij echt te hard op hem ging zitten. En ik zie dat kopje van dat kind en ik dacht, dit is niet meer grappig.
Hoe keek je kind?
Ja, die keek verdrietig en mama help. En dat heb ik ook gedaan. Maar precies die split second daarvoor dacht ik, hé, hier klopt iets niet. Want jij bent je kind gewoon aan het laten weten, ik ben hier de baas. Doe toch eens normaal. Dus dat sloeg ik op. Ik weet nog dat ik dacht, aha, die moet in mijn achterhoofd. En uiteindelijk gebeurde daarna een heleboel dingen waarbij ik als moeder aan de kant geschoven werd eigenlijk. Dus alle telefoons van tafel, want we gaan even lekker eten met elkaar. Laat mama maar lullen, kom, we gaan met z'n allen op de telefoon. En toen werd die wedstrijd ineens weer heel helder en duidelijk, waarvan ik dacht, dat is voor die kinderen niet te doen. Want ik ben er eigenlijk altijd. En ineens moeten ze tegen mij, en daarbij sowieso, waarom zouden zij moeten kiezen? Mama heeft verschrikkelijk vies gekookt, we gaan iets bestellen. En dan kwam het bestelde eten, maar daar mocht ik niet van eten. Want ik moest gewoon mijn eigen vieze eten eten. Dat soort taferelen. En eigenlijk pas toen dacht ik echt, en nu moet ik op de rode knop drukken. Of op, nee, nu moet het echt anders. Dus daar zat eigenlijk korte tijd en ook heel duidelijk. Eigenlijk was mijn stelling altijd, nee, maar we doen niet aan scheiden. Want dat doe je niet.
Waarom eigenlijk maar, niet?
Ja, dat was iets, is denk ik ook vanuit mijn opvoeding en om me heen. Er ging niemand scheiden.
En toen had je een soort van lotgenoot gevonden?
Ja, waar ik in ieder geval mijn verhaal aan kwijt kon. En die ook heel duidelijk en zelf dus ook het ingewikkeld had. En daar vonden we elkaar in zonder dus dat oordeel. En eigenlijk is dat de redding geweest, want dan durf je alles te vertellen.
Wat bood zij jou?
Nou, veiligheid, want zij had ook een verhaal. Dus we hadden allebei een enorm geheim. Ik krijg ook helemaal kippenvel nu. Ik denk dat zij dat er een veilige plek was waar ik het durfde te vertellen. Zonder dat er... Ik wist zeker dat zij zich net zo hard schaamde als ik. Ik wist zeker, we waren gewoon lotgenoten. Eigenlijk is dat misschien wel het... Waar je naar op zoek zou moeten. Vind lotgenoten, vind...
Ja, en niet iemand die zegt van, joh, ga bij die man weg zoals ik tegen jou zeg nu.
Ja.
Waarom ben je niet veel eerder weggegaan?
Ja. Ja, want dat is een oordeel, want anders was ik wel gegaan, geloof me. En dus ergens in het systeem, in mijn opvoeding, doe je dat niet? Dus daar dacht ik niet aan. Dus daar ging ik helemaal niet op. Het ging heel op een hele andere manier.
Toen je die lotgenoot had gevonden en wel die openheid en inderdaad die veiligheid ervaarde, die je kennelijk nodig had om dit te kunnen uiten, ging het vanaf dat moment ook snel richting die scheiding?
Ja, er zat maar 1,5 jaar tussen. En eigenlijk... Nee, zeg dat er 2 jaar tussen zat. En het tweede jaar daarvan was eigenlijk al het begin van. En tot de handtekening waren we dan ook nog 1 jaar verder. Maar dat ging eigenlijk ontzettend snel.
En zij was de enige tegen wie je het verteld hebt?
Nee, op dat moment, met het begin wel. En allereerste perikelen, ja. Gekke dingen. En ik denk zelfs dat zij nog eerder naar mij toe kwam dan ik naar haar. Ik denk dat we elkaar... Zij is iemand die zeker toen al beter in de gevoel zat dan ik. Dus ik denk dat zij nog naar mij is gekomen met het gevoel van... Hé, dat klopt. En toen durfde ik ook naar haar. Nou ja, en als je dan eenmaal begint, dan stopt het niet meer.
Jullie waren elkaars katalysator eigenlijk.
Ja. Ja, zeker. Achteraf helemaal.
Toen op het moment dat die scheiding daar was... Was er toen bij jou opluchting? Of begon het toen allemaal pas?
Nou, ik weet dat ik zei, ik kan niet meer. Ik stikte ook echt. Dus ik kon niet eens, ik kon geen aan. Toen ik besefte wat er allemaal gaande was, kon ik ook eigenlijk helemaal geen adem meer halen in die relatie. En toen pas begon de ellende. Want toen was het serieus gevaarlijk. Toen heb ik mezelf ook echt opgesloten op de wc. Dat ik niet eruit durfde, hele uren achter elkaar.
Want, wat maakte het serieus gevaarlijk?
Gewoon fysiek geweld.
Omdat hij merkte dat jij het niet meer pikte?
Ja.
Wat voor fysiek geweld? Wil je daar iets over zeggen?
Nee, nou, er is niks gebeurd. Maar gewoon ineens wist ik, ging ik voelen van... Hé, er klopt hier iets niet. Dus ik voelde me niet meer veilig. Was ik daarvoor wellicht ook niet. Alleen dat ervaarde ik niet zo. Mijn grootste redding is zeg maar iemand gevonden met wie ik het kon delen. En daarna heb ik er een paar gevonden. Dus had ik een klein clubje die ik vertrouwde en tegen wie ik het allemaal vertelde. Die zijn er nog steeds, allemaal. En eigenlijk het kwijt kunnen, het kunnen vertellen en een soort vangnet om je heen vormen. Dat is absoluut de redding geweest.
Wat als je die al veel eerder had ontmoet? Was je daar dan gevoelig voor geweest? Of was het sowieso dat je daar een soort gevoeligheid voor moet opbouwen om zover te komen?
Nee, ik zou willen dat ik... ik zou willen dat ik in die tijd al bij een haptonoom, een homeopaat, een lichaamswerker, whatever, terecht was gekomen die mij eens een vraag had gesteld. Of had gezegd, jeetje, wat is dit gespannen? Dat gaat daar en daar over. Dit, hoezo dat? Als ik veel eerder in mijn lijf was gekomen, dan had ik dingen veel eerder eerlijk gevoeld.
En was dat dan iets wat je ook bewust uit de weg ging? Omdat je bang was dat je dat wel eens een keer zou kunnen gaan voelen of niet?
Nee. Nee, want ik ben wel van de woorden. Dus alleen maar dus een massage deed het hem niet. Het waren echt wel het gesprek wat er omheen zat. Maar ik was toen al bezig met Bikram yoga. Dus het was niet dat ik mijn lijf zeg maar kwijt was of zo. Dat was het ook helemaal niet.
En je woonde, je hebt je kinderen meegenomen. Je woont in een huis met je vier kinderen.
Nou, totdat het zover was het zeg maar, deden we een structuur week op week af, zeg maar, in het ouderlijk huis. Maar er is een periode geweest waarvan ik niet wist dat het einde zou zijn. Het was uiteindelijk 4 maanden, dat ik de kinderen helemaal niet heb gezien. Ik werd dus gewoon bij mij weggehouden. Uiteindelijk heb ik het met school, heb ik het zeg maar, met de jongste twee heb ik het op het schoolplein met school geregeld. Ja. Het was echt een hele stoere schoolhoofd die op een gegeven moment durfde. Dit speelde echt meteen, zeg maar, eigenlijk vanaf het moment dat ik het huis verliet en mijn eigen plekje aan het creëren was, toen gebeurde dat.
Ja, toen ging hij eigenlijk, raakte hij in paniek, want hij raakte een soort van macht over jou kwijt. En ja, toen ging hij met allerlei maatregelen dreigen en ook uitvoeren, zoals wat je net beschrijft met je kinderen.
Ja.
Maar hoe is het nu met je? Want we zijn nu, om even een sprong te maken, we zijn nu hoeveel jaar verder?
5 jaar verder.
5 jaar verder. Wat is er gebeurd in die 5 jaar? Kan je dat kort schetsen?
Ja, wat ik echt meteen wist toen ik de boel in gang zette, is ik heb ook iets te doen. Deze man is een stuk heftig slaan, schoppen, dat hoort er namelijk echt niet bij. En met woorden net zo min en alles. Maar ik heb ook iets te doen, want ik heb echt iets laten liggen. Ik heb het niet willen zien. Ik heb mijn ogen gesloten. Waar komt dit grenzeloze gedrag wat ik uiteindelijk wist dat ik het had? Waarom probeer ik voor de goede vrede? Want waar ben ik bang voor als er wel ruzietjes is? Of als ik iets voel wat... Dus dat heb ik meteen gedaan. Nou, ik wil niet weten hoeveel psychologen, coaches, oud-psychiaters, alles tussen hemel en aarde ik gezien en gesproken heb.
Maar wat is het belangrijkste inzicht wat je opgedaan hebt in die 5 jaar? Ten slotte.
Dat ik mezelf veel beter ken en dat ik echt voel waar gaat het over voor mij? En ik kan je zeggen dat ik de afgelopen 6 maanden, zeg maar, pas serieus echt heb durven huilen. Durven echt rouwen. Niet normaal. Ik kwam nu pas eruit. En ook, waar ligt mijn grens? En dat dus ook mogen benoemen en durven. En niet bang te zijn om mensen kwijt te raken of te kwetsen. Maar het met jezelf aan de slag, dat was wel echt de grootste. Daar heb ik het meeste aan gehad uiteindelijk in de verwerking, ook naar de kinderen. Ik heb met allemaal een waanzinnig fijne relatie. Maar er is ook heel veel gebeurd en overheen gegaan. En heel veel gedoe.
En je hebt je kinderen enorme dienst bewezen, denk ik.
Uiteindelijk wel, maar de afgelopen 5 jaar, zeg maar, of even zeg 4, zijn ook voor hun hel op aarde geweest. Het is niet normaal wat het doet. Maar beter dan blijven.
Dankjewel.
1000%.
Dankjewel. Frederik, dit verhaal. Ik hoor zo vaak van dit soort verhalen ook bij vrouwen.
Ja, ik ook. Ik ook in de praktijk, ja. Ik schrik er altijd toch weer van, hè? Als je zoveel heftige details en de intensiteit van zo'n relatie en het vacuüm waar iemand in terechtkomt. Het is gewoon heel intensief.
Zeker. En het feit dat dat gewoon allemaal achter die gesloten gevels gebeurt, weet je.
Wat Pien heel mooi omschrijft, is dat ze vertelt dat ze naar de buitenwereld eigenlijk mooi weerspeelt. En dat ze het perfecte plaatje hoog wil houden. En dat ze naarmate de relatie vordert in een hele ingewikkelde, verwarrende dynamiek terechtkomt. En wat mij raakt in haar verhaal is dat ze een vorm van extreme aanpassing laat zien. Dus ze is ergens getraind, waarschijnlijk al voordat ze deze man leerde kennen, in het aanpassen. De harmonie bewaken, aanpassen, jezelf wegcijferen, geen grenzen aangeven. Gewoon onder het tapijt en we move on.
Ja, en dat getraind zijn bedoel je dan haar opvoeding? Hoe ze,
nou, het kan zijn dat ze vanuit haar opvoeding, en ik heb haar natuurlijk zelf niet gesproken, maar het kan zijn dat ze vanuit haar opvoeding toch wel een aantal dingen heeft meegekregen. Namelijk, je past je aan je omgeving. Je gaat, of ze heeft zich niet veilig genoeg gevoeld in de dynamiek van een van haar ouders, vader of moeder, die autoritair was, of waarin ze geen ruimte voor zichzelf heeft gevoeld. En dan ga je jezelf trainen om zo snel mogelijk de harmonie te herstellen. En dat is natuurlijk een overlevingsstrategie die vaak in de jeugd al begint. En ze vertelt, ook heel typerend, dat ze toch een bepaalde boodschap heeft meegekregen van huis uit. Namelijk, scheiden doen we niet. Is ook iets wat ik veel hoor in mijn praktijk. Hoeveel schaamte er nog zit op scheiden.
Ja, ik ook.
Dat je denkt, ja, god, anno 2000, nou wat, 21, 22, waar is ze daar doorheen?
Ja.
Had ze door, 2020 is ze voor 5 jaar geleden. Dat je... Ja, dat dus die boodschap die je van je ouders meekrijgt zo ongelooflijk bepalend is voor een keuze in je leven.
Ja, en niet alleen die ouders, maar het zal ook wel de hele maatschappij zijn. Ik vind het ook altijd verbijsterend.
Nou, ja, dat wil ik niet meteen zeggen. Want als je ziet hoeveel mensen er gaan scheiden en hoeveel mensen gelukkig ook op een hele normale manier naar een scheiding kunnen kijken. Maar ik denk als je ergens vandaan komt, soms heeft daar een religie nog een achter, een bepaald een ondertoon in. Maar dat je dus niet mag gaan, dat opgeven geen optie is. Dat weggaan gewoon, dat doen wij niet in onze familie.
Maar is het ook niet iets, kijk, want als dat, ik kan me ook voorstellen dat zo langzamerhand in je relatie glijdt. Dat misschien nog niet eens alles te maken heeft met opvoeding en getraind zijn. Maar dat het begint met iets kleins en dan wordt het steeds groter en dat nog klopt. Groter en nog groter. En op een gegeven moment vind je dat ook heel vanzelfsprekend, want je weet niet beter
meer. Dat klopt,
meer.
Alleen Pien geeft aan, al heel erg in het begin, ze krijgt voor het eerst met fysiek geweld te maken als ze in haar tweede zwangerschap zit. En hoe zij daarmee dealt, laat ze eigenlijk al heel duidelijk een hele extreme vorm van aanpassing zien. En dan zegt ze, ik gebruik de nacht om te verwerken, maar ze verwerkt niks in die nacht. De nacht is de brug naar de volgende dag waarin het gisteren niet meer bestaat. En daardoor heeft ze een stuk ontkenning meegenomen en naar voren kijken. Het gebeurt niet. Want als ik echt ga kijken naar de waarheid, dan zal ik ergens verantwoordelijkheid moeten gaan pakken van wat zich hier afspeelt. Want het is een hele slimme vrouw. Dus als ze echt in naar de werkelijkheid zou gaan kijken, dan vermoed ik dat dat heel pijnlijk voor haar zou zijn. En dat ze misschien nog niet sterk genoeg was op dat moment om de relatie te verbreken.
Ja, dat vind ik dan zo interessant. Hè? Dat je dan inderdaad kan denken. Of ik vind het echt fascinerend. Dat je dan zo'n nacht kan hebben. En dat je de volgende ochtend eigenlijk weer kan doen alsof alles gewoon weer bij het oude is. Mm-hmm. En dus zij zegt ook, ik schakel mijn gevoel uit. Ik weet niet precies wat haar letterlijke woorden waren, maar ze schakelt haar gevoel uit voor een deel. Althans het deel wat die man aangaat. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, hoe doe je dat dan?
Ja, het voelt voor mij meer als het ontkennen van haar gevoel. Dat ze heel snel over haar gevoel heen stapt. Het mag er niet zijn. Het is een gevaar, het is een overleving voor haar om weg te blijven bij de pijn en bij de angst, bij de schaamte, de vernedering. En het is dus veiliger om heel snel naar voren te kijken en ja, niet in de pijn te gaan zitten. Het is een enorme overleving. Ook dat is weer een aanpassing op, door naar het volgende moment. We moeten door in het gezinsleven, we moeten door in de relatie. Het is belangrijk dat we dit fixen.
Is het dan zo, volgens mij heb ik je dat wel eens vaker gevraagd, is dat dan zo dat bepaalde vrouwen hier gevoelig voor zijn? Of ik kan me haast niet voorstellen, want ze is ja zo'n slimme vrouw. Ja, of is dat ook weer flauw?
Ja,
het
laat zien hoe complex dit soort patronen zijn. En het ondanks alle therapie, alle inzichten die ze inmiddels gekregen heeft, zitten deze patronen leven ook in je lichaam. Dat zegt zij ook heel mooi, Pien. Want ik had zo gehoopt dat ik al eerder was gezakt in mijn lijf. Want dan had ik mijn begrenzing beter kunnen voelen. De pijn, het ongezonde misschien eerder kunnen voelen. En dat is met dit soort patronen vaak ook zo. We hebben een nieuwe ontmoeting en het systeem zegt in eerste instantie herkenbaar. En gaat daar naartoe. En gelukkig heeft ze nu al zoveel therapie en kennis dat ze waarschijnlijk al best wel na een aantal maanden, of misschien weken zelfs, of dagen, ik weet het niet, heeft kunnen zien, ah, maar dit heb ik eerder gezien. Dit is misschien minder gezond of minder goed voor mij. En dan kan je wel sneller schakelen. Maar het zijn complexe patronen. En het kan dus altijd gebeuren dat het nog een keer op je pad komt. Ook al hebben we in ons hoofd besloten dat we het nooit meer gaan doen.
Ja, idioot, hè? Dat is kennelijk helemaal ingesleten dan.
Het is vaak dat het onderbewustzijn leeft in je lijf, niet in je hoofd. Dus we besluiten rationeel, we gaan dat nooit meer doen. En voordat we het doorhebben, voelen we ons aangetrokken tot een persoon met dezelfde structuren. Wat ons hele systeem daar naartoe wil, ons lichaam wil daarheen. Een soort verlangen wil daar naartoe. En de upside is in het begin vaak groot. Dus we vinden iemand leuk, er is veel charisma, we hebben plezier. Zij omschrijft deze man ook, haar ex-partner ook, als iemand die veel lef heeft, een avontuur. Ze konden enorm lachen. En dus het charisma van dit soort type mannen is vaak groot. Dus in eerste instantie voelen vrouwen zich daar best wel door aangetrokken. En kan dat natuurlijk best wel een vertekenend beeld geven.
Wat ik ook bijzonder vond was dat ze zei dat ze pas uit die relatie durfde te stappen. Ten eerste toen het niet meer haar aanging, maar haar kinderen. Mm-hmm. En ten tweede toen ze een lotgenoot trof met wie ze op eenzelfde level over kon praten over wat haar was overkomen.
Ja, dit is een mooi voorbeeld waarin zij zich eindelijk misschien wel voor het eerst echt gehoord voelt. En een veilige container vindt in de vorm van een vriendin die haar niet veroordeelt. Dat niet veroordelen, dat daar hamert zij echt op. Het moet een veilige plek zijn waarin je je verhaal kan vertellen zonder dat iemand daar per se meteen wat van vindt. Maar waarin je wel je zorgen kan uiten, je angst kan uiten. Ja, dit is de eerste stap naar herstel.
Is dat een aanrader? Ik bedoel, stel dat iemand nu luistert en die is nog bij haar tweede kind en niet pas bij de vierde kind. Dus
ja, mijn advies is altijd, zoek een persoon die je kan vertrouwen. Het kan je huisarts zijn, misschien een buurvrouw, iemand waarvan je weet dat hij of zij het beste met je voor heeft. Dat benoemde jij ook mooi in het interview. Probeer uit het isolement te komen en voorbij de schaamte te komen, voorbij de angst te komen dat mensen je niet geloven bijvoorbeeld. En je kan altijd naar een vertrouwenspersoon gaan. Er zijn ook instanties waar je naartoe kan. Je huisarts is sowieso een vertrouwenspersoon. Of maak een afspraak bij een therapeut of een coach. Iemand waarbij je echt ook professioneel ergens gewoon je verhaal kan doen.
Ja, maar dan moet je wel weten dat er iets aan de hand is. En ik heb bij haar steeds het idee dat ze dat eigenlijk zo wegstopte dat ze het niet eens voor zichzelf durfde te formuleren.
Nou, ik vermoed dat in dit geval bij Pien dat ze het wel geweten heeft, maar er nog niet klaar voor was om er echt naar te kijken, omdat het risico te groot was. Ze was veel banger, denk ik, dan ze zichzelf in eerste instantie gevoeld heeft. Pas op het einde, als zij ziet wat er echt aan de hand is, dan komt ook de angst in één keer omhoog en sluit ze zich op in die wc en heeft ze ook door, ik ben echt in gevaar. Dus ze heeft er best wel lang over gedaan, denk ik, om echt naar de realiteit te kijken. En dat heeft echt te maken met een stuk ontkenning en nog niet klaar zijn soms om te accepteren dat je in een hele dysfunctionele relatie zit. Want daar zit ook een stuk verantwoordelijkheid bij. Dan moet je gaan staan. En dan begint de hel pas echt, zegt ze. En dus heel vaak heb ik vrouwen in mijn praktijk die bang zijn dat ze die scheiding niet aankunnen. Die zitten al jarenlang in een overleving. Maar wat je ziet, dat het opstappen, de power hebben om te gaan staan, dan gaat die overleving nog een tandje erger aan. Je moet letterlijk overleven. Er zitten heel vaak financiële strops in. Dus mannen hebben vaak in dit geval de financiële power. Dus daar zit veel angst op bij vrouwen. Dus er hangt van alles boven je hoofd. Haar kinderen worden bij haar weggehouden, wat natuurlijk heel heftig is. Het is vaak vechten om een stukje nog te krijgen van misschien waar je recht op hebt. Het is overal vechten. En je hebt dus een hyperalert systeem nodig om dat aan te kunnen. Dus de overleving gaat gewoon nog jaren door. En dan zegt zij terecht, nu pas kom ik bij mijn verdriet, omdat er nu iets meer rust lijkt te komen, 5 jaar verder. Het moet alleen geen reden zijn om niet te gaan. Dat zegt ze ook heel mooi. Alles beter dan blijven. Ik moest gaan. Maar het is een marathon die je moet lopen in eerste instantie.
En er gaan zoveel jaren overheen.
Scheiden is vaak sowieso vrij impactvol. Er gaan altijd wel een aantal jaren overheen. Maar zeker als je echt uit een hele dysfunctionele relatie moet stappen. Ja, dan heb je gewoon een stevig netwerk nodig. Een vangnet om je heen nodig. Van goede mensen die je een stukje dragen in dat proces. Zodat je niet alles in je eentje hoeft te doen.
Wat maakt, ik bedoel, ik snap dat je je schaamt. Maar je bedoel, je vertelt je vriendinnen ook alles over hoe je, sommige vriendinnen ook alles over hoe je seks hebt met je man. Of je vertelt ook over een bepaalde ruzie. Waarom worden dit soort dingen dan toch zo moeilijk gedeeld?
Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de persoon. Dus voor Pien was het schaamte. Ik denk dat voor sommige vrouwen wel een aantal vertrouwenspersonen hebben, maar niet weg durven. Dus ik zie ook wel veel dat mensen altijd wel één of twee mensen waar ze misschien heel voorzichtig toch wel iets aan vertellen, misschien niet alles. Maar het heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit en waar de schaamte over gaat. Want dat was misschien nog wel een interessante vraag geweest voor Pien. Van waar ging jouw schaamte nou eigenlijk echt over? Dat je man misschien niet zo'n leuke man was, waar je ooit zelf voor gekozen hebt. Of het geweld waar je niet tegen opgewassen was. Het mislukken van je huwelijk. Waar zat de schaamte exact voor haar?
Ik denk bij alles tegelijk. Want dat zei ze ook, weet je wel. Wat kon het me eigenlijk schelen? Wat had het me eigenlijk moeten kunnen schelen als mijn vriendin en mijn man niet leuk vonden? Maar het kon me wel schelen. En ze wilde dat plaatje waar iedereen het altijd over heeft. En dan denk ik altijd, het plaatje is toch voor iedereen ook weer wat anders.
Precies.
Maar kennelijk is het dan toch een soort plaatje.
Voor haar wel. Voor Pien wel. Dus het is wel vaak persoonlijk wat mensen gevangen houdt in een geheim. Daar heeft iedereen toch een eigen achtergrond in. Dat is wel interessant om te ontrafelen in therapie bijvoorbeeld. Hoe komt het dat ik zo lang in dat vacuüm heb gezeten? En als schaamte daar een belangrijke emotie in is geweest, waar ging die schaamte dan echt over?
Ja, ik hoor dus heel veel vrouwen die ik dan voor de Linda spreek en die ook in dergelijke situaties zitten, die dan inderdaad eindelijk uit elkaar gaan en die dan een paar jaar later zeggen dat ze zo blij zijn dat ze het gedaan hebben. En
zeker.
Dat ze ook bang waren om alleen te zijn.
Tuurlijk,
bang
om het alleen te kunnen.
Ja,
om het leven alleen aan te
precies,
kunnen.
Ja.
Schaamte gaat ook vaak over het feit dat je weet dat je mishandeld wordt, maar dat je dus niet sterk genoeg bent om te gaan of om je grenzen aan te geven of om pushback te geven of om een keer een klap terug te geven bij wijze van spreken.
Het gevoel dat jij de loser bent, niet hij.
Ja, dat jij de zwakke bent en niet in staat is om voor zichzelf op te komen.
Ja, schaamte is eigenlijk een enorm veelkoppig beest.
Mm-hmm. En komt in zoveel verschillende vormen en maten voorbij.
Ja.
Absoluut. En die kinderen, dat vind ik ook interessant, dat kinderen toch heel vaak een moment van helderheid geven. Dus op een gegeven moment ziet zij dat hij bovenop dat jongetje gaat zitten. Dat is een dominantie laat zien op een manier die heel verontrustend is. En dan gaat er iets aan bij haar. En dan voelt ze van oké, ik moet nu iets, er moet iets gebeuren. Want anders gaat de mishandeling dadelijk door naar mijn eigen kinderen. Als dat psychologisch al niet het geval was.
Ja, precies. Natuurlijk, dat moet wel. Want die kinderen zijn zo sensitief. Die hebben dat natuurlijk wel vanaf hun geboorte bijna meegekregen.
Ja, die kinderen, dat vertelt ze ook. Dat het voor de kinderen een hel is geweest. En dat die echt, ja, die zullen daar ook een impact van gemerkt hebben.
Ja, en als we een kleine samenvatting zouden doen, hè? Als je nu zo, ik weet zeker dat er vrouwen zijn die zich in hier en herkennen, die dit horen. Wat zou je dan tegen ze zeggen?
Ja, stuur een bericht naar iemand die je vertrouwt. Je kan ons ook altijd een berichtje op Insta sturen. We hebben allemaal mensen die ons helpen om de communicatie goed te laten verlopen. Het is soms één telefoontje van 15 minuten waarin je mensen kan inspireren en kan zeggen waar zijn de mensen om je heen? Waar zitten je lifelines? Waar kun je naartoe? Het is soms ook even weten. Iemand moet even tegen je zeggen, dit is wat je moet doen. Dit is het stappenplan. Ja, en dan ben je er al uit. En neem risico. Maar ik zeg ook vaak tegen mensen in mijn omgeving, als je het gevoel hebt dat iemand in een hele moeilijke positie zit, vraag een keer door. Als een buurvrouw of een goede vriendin denkt, ze is zo gestrest, ik zie zoveel spanning, ik ga toch eens een keer doorvragen. Dat kan ook echt een hele mooie manier zijn. Ja, om toch een keer je verhaal te doen.
Laat alles wat achter de gevel zit niet achter die gevel blijven.
Precies, precies. Zo belangrijk.
Dank je wel.
Alsjeblieft.
Dank je. Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De eindredactie en regie zijn van Bente Hilkens. Edit, mix en muziek zijn van Lonneke Kruisbergen. Dank je voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast@gmail.com. En adverteren kan natuurlijk ook. Stuur voor meer informatie dan een mailtje naar adverteren@bienmedia.nl. En Bien schrijf je B-I-E-N. Kijk voor alle informatie in de show notes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.